Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Gemeente, wij willen dat doen met het zingen van Psalm 98. Het eerste en het tweede vers.
Thank you.
Wij belijden gemeente het christelijk geloof. Wij doen dat met de woorden van artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we zullen dat doen in gemeenschap met de kerk der eeuwen. In directe aansluiting daarop zingen we het 13e vers van Psalm 118. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wij belijden dan met mond en hart. Wij belijden dat God de belofte die hij aan de vaderen gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten ook volbracht heeft. Zende dus zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, in de tijd door hem bestemd. De welke de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft en aan de mens gelijk geworden is, waarachtig aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van de mens. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide zou aannemen, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers, die loochenden dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden het vlees en het bloed der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen van David is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit van David, een scheut uit de wortels van Isaïe, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham. Aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham en is aan zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is. Dat is God met ons. Amen. Deze gemeente de Heilige Schrift. En wel het kerstevangelie uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Wij lezen het eerste hoofdstuk. Matteüs 1. En wel als volgt. Het boek van het geslacht van Jezus Christus. De zoon van David. De zoon van Abraham. Abraham gewoon Isaac. En Isaac gewoon Jacob. En Jacob gewoon Juda en zijn broeders. En Juda gewoon Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewoon Esrom. En Esrom gewoon Aram. En Aram gewoon Aminadab. En Aminadab gewoon Nahesson. En Nahesson gewoon Salmon. En Salmon gewoon Boas bij Rachab. En Boas gewoon Obed bij Rut. En Obed gewoon Jesse'i. En Jesse'i gewoon David de koning. En David de koning gewoon Salomo. Bij degene die Uria's vrouw was geweest. En Salomo gewoon Roboam. En Roboam gewoon Abia. En Abia gewoon Asa. En Asa gewoon Jozefat. En Jozefat gewoon Joram. En Joram gewoon Ozias. En Ozias gewoon Joatam. En Joatam gewoon Achas. En Achas gewoon Ezekias. En Ezekias gewoon Manasse. En Manasse gewoon Amon. En Amon gewoon Josias. En Josias gewoon Jechonias en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewoon Jechonias Selatiel. En Selatiel gewoon Zorobabel. En Zorobabel gewoon Abiud. En Abiud gewoon Eliakim. En Eliakim gewoon Azor. En Azor gewoon Zadok. En Zadok gewoon Achim. En Achim gewoon Elihud. En Elihud gewoon Eleazar. En Eleazar gewoon Mattan. En Mattan gewoon Jacob. En Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten dan, van Abraham tot aan David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaar te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende, Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dat alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had en heeft zijn vrouw tot zich genomen. En bekende haar niet, totdat ze deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Aldus gemeente de lezing van de Heilige Schrift van morgen. We zullen nu voor alle andere dingen het aangezicht van de Heere eerbiedig zoeken gaan. En hem bidden, gemeente, om zijn zegen in deze dienst. Laten we samen bidden. We lazen, Heere, zojuist een naam. Dit eerste hoofdstuk van het heilige evangelie naar Matteüs besluit ermee. En heette zijn naam Jezus. Zo was het immers de opdracht geweest, zowel aan Maria als aan Jozef. Het kind dat geboren zou worden en het kind dat ook inderdaad geboren is, zijn naam zou Jezus moeten zijn. Want, aldus de engel, en ongetwijfeld in opdracht van u, o grote en eeuwige God. Want dit moet als verklaring gezegd worden en geweten worden en gepredikt worden en geloofd worden. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Wat een kostbare inhoud, Heere, van de naam van uw eigen lieve Zoon, Jezus. O, een naam die door meerdere jongens en mannen werd gedragen. En toch, bij uitstek, hij moest deze naam dragen. Jezus, redder, bevrijder, zaligmaker. En het zegt ons tegelijk, Heere, iets van waarheen hij gezonden werd. Wat de bestemming van zijn missie was. Wat de goddelijke opdracht was. Waartoe hij zich van eeuwigheid al beschikbaar had gesteld. U, Heere Jezus Christus. Namelijk om zalig te maken. Om zalig te maken op de aarde. Om zalig te maken mensen die niet zalig zijn. Dat houdt er toch in? En Heere, dat tekent uw goddelijke ontferming. En daarom begonnen we deze dienst maar met een lofzang. Zing, zingt een nieuw gezang de Heere. Die grote God die wonderen doet. Want hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël niet gekrenkt. Want uw voornemen hebt ge uitgevoerd, Heere. En de opdracht gegeven moest ook vervuld worden. En de Heere Jezus Christus, hij werd gezonden en hij liet zich zenden. En hij ging de diepe weg. De diepe weg via de schoot. Via de schoot van een jonge vrouw. Van Maria. En zo werd hij onzer een. Zo werd hij mens. Heere, dan is het wel waard. Om eenmaal, om tweemaal, om zelfs driemaal binnen 2 dagen... onder de verkondiging van het woord, van dat woord te verkeren. Om het tot ons te laten doordringen. Om het op ons hart te laten leggen. Telkens en telkens weer, opdat we het zouden weten, Heere. Zijn naam is Jezus. En als hij het zegt, als hij het zegt, al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat is dan immers in de naam Jezus, die we mogen noemen, die we als het ware bij u, o groot en eeuwige God, in herinnering mogen brengen. Als we dan zo tot u komen en dat ook op deze morgen doen, dan mogen we u, Heere, vanmorgen herinneren. Eerbiedig herinneren. En de inhoud van de naam die u zelf bevolen hebt en die hij gedragen heeft en die hij nog draagt. Nu hij zit in de hemel. Nu hij de gekroonde en de getroonde zaligmaker is. De koning in de troon. Aan de rechterzijde van zijn vader. Op de ereplaats. Wie is daar? Wie zit daar? De zaligmaker van zijn kerk. De koning van Israël. De bruidegom van zijn bruidskerk. Hij is daar. Haar ten goede. En als heden nog de gebeden worden opgezonden tot u, o Heere, dan mag het zijn door hem, in zijn naam. En zo, heren, zo doen we het ook vanmorgen. En dat zet ons op onze plaats. Want dan zijn wij die mensen die zijn aangeduid met zondaren. Een verloren volk in deze wereld. Rampzalige mensen. En dat niet vanwege een of ander lotgeval, maar zelf gekozen. Moedwillig die weg gegaan. Dat stempelt ons. U, heren, die... En op diverse plaatsen in de schriften lezen we het. U, die in deze wereld rondzag. Of er iemand was die u zocht. Of er soms één of een enkel mens of enkele mensen waren. Die vanuit zichzelf u behoefden. En ze waren er niet. Niet één. Allen afgeweken. Samen onnut geworden. Niemand is er die goed doet. Ook niet tot één toe. Heren, wat is in dat licht? Of beter, wat is tegenover die dikke duisternis? Die rampzalige donkerheid van zonde en ongerechtigheid. Wat is dan die naam? Een juweel. Een diamant die aan alle kanten schittert. Wanneer het licht van uw woord erop valt. En wanneer het verkondigd mag worden, heren, o, in menselijke woorden en dikwijls in schamelheid. Maar dan toch, dan mag die naam verkondigd worden, die naam, zo heilig, groot en goed. En dan mogen we het ook vanmorgen eerbiedig vragen. Of die naam op ons hart geplant zal zijn, heren. En of die naam kostbaar zal zijn in ons leven. En dan begrijpen we de apostel. Wanneer hij het schrijft op enig moment. En het vloeit als het ware uit zijn hart. En het vloeit uit zijn pen. Dat hij nou maar één naam weet. En dat hij in die naam de prediking van het evangelie doet. De Heer Jezus Christus. En die gekruisigd. En die opgestaan. En die verheerlijkt. En die verkondigd. Wat met die naam gebeurd is. Ondertussen beseffen we, heren, ook dat het een naam is die in Israël gedragen werd. Hij, de zoon van David. Hij, geboren uit Abraham. Hij, geboren binnen zijn volk, de zijnen. De zijnen die hem niet hebben aangenomen. Wanneer we dan vanmorgen samen zijn, heren, dan mogen we heel bijzonder u bidden voor dat volk. Dat nog steeds het volk van uw verbond is. Wilt u aan haar gedenken? En wilt u die naam bekendmaken, heren, zo bekendmaken, dat ze die naam gaan aanroepen. En dat ze hem nodig hebben, de gegevene van de Vader, de koning van Israël. En alle werk wat daartoe gebeurt. Heel in het bijzonder dragen we dan ook het werk van Pieter van de Beukel en Alieke. En hun gezin op in het verre Brooklyn. Onder de Joden al daar. Heren, laat dat werk moeizaam, moeilijk dikwijls. Laat het door u gezegend mogen worden, heren. En wilt u erin meekomen? Wilt u dat oude volk, dat bevoorrechte volk, maar daarin ook zo'n verantwoordelijke volk. Laat het, heren, komen tot de aanbidding van die naam. En ga ook ons daarin niet voorbij. O, welke dag zal het zijn? Als Jozef zich aan zijn broeders bekend zal maken. Heren, dan zullen wij een stap terug moeten zetten. Wij, de heidenen. En wat een dag zal het zijn. De dag van de glorie van Christus. Als zijn eigen volk hem zal kennen en dienen. We bidden u voor de gemeente. We bidden u voor dominee Procé en zijn vrouw. Wilt u hun werk zegenen, heren? We bidden dat... Voor alle arbeid, ook in deze drukke dagen. En straks, wanneer de catechisatie weer beginnen, wilt u er dan zelf ook zijn. We bidden u voor het werk van de kerkenraad. Heb dank, heren, dat de gemeente weer mag samenkomen in deze eigen kerk, deze vernieuwde kerk. Laat het, heren, mogen aansporen om nog te meer uw aangezicht te zoeken en het te verwachten van de bediening van uw woord. Schenk zo uw zegen. Wilt u ons deze ochtend gedenken? En wanneer vanmiddag de kinderen van de zondagschool samen met ouders en opa's en oma's samen zal komen, wilt u ook daar dan zijn. Heren, ontfermt u zich. Grote God, wij zien op tot u. We verwachten het van u en bidden om uw zegen. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zullen zingen gaan. En ik heb de indruk dat er iets met de geluidsoverdracht iets niet in orde is. Of heb ik het verkeerd? Nou, wij zullen zingen gaan Psalm 132. Psalm 132, het zevende, het tiende, het elfde en het twaalfde vers. De collecten zijn voor de kerk en voor de diaconie die we van harte bij u aanbevelen. En de herinnering is er, gemeente, en dat zal ten overvloede zijn. De herinnering is er aan de bijeenkomst vanmiddag te beginnen om 14:30 met de kinderen van de zondagsschool. Wij zingen Psalm 132, het zevende, het tiende, het elfde en het twaalfde vers. Gemeente, wij zullen na het amen van de prediking de lofzang van Maria zingen. De versen 1 en 4. 1 en 4 van de lofzang. Niet van Maria, maar van Zacharias. Tekst voor de prediking is het eerste vers van het eerste hoofdstuk van het eerste evangelie. Matteüs 1, vers 1. Deze woorden, het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Zo begint het eerste evangelie, gemeente. Het boek van het geslacht van Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, er wordt een boek uit de kast gehaald. En als we dat boek eens doorbladeren, en we hebben het vanmorgen al gedaan, dan is het eigenlijk zoiets als een familiealbum, waarin precies uit de doeken wordt gedaan uit wie de Heer Jezus geboren is. Misschien hebt u het wel eens gedacht, waar dient dat eigenlijk voor? Dat Matteüs zijn evangelie toch met zo'n lang geslachtsregister begint. Vers 18 had toch ook mooi het begin kunnen zijn. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. En dan komt de geschiedenis van Jozef en dan straks van de wijzen uit het oosten. Waarom dit toch eigenlijk dorre en saaie register, de opsomming van al die namen? Vormt zo'n lange lijst van voorouders echt niet een wat overbodige inleiding op het Matteüs-evangelie? Interessant misschien voor hobbyisten, voor bijbelvorsers, maar voor de gewone bijbellezer. En als het aan tafel aan de orde is, nou ja, het is niet zo heel lang, maar grote kans dat je het overslaat. Er zijn mensen, ook onder ons, die misschien ook wel zo'n boek hebben. Nog wel met portretten en aantekeningen van allerlei wederwaardigheden uit het leven van mensen uit je voorgeslacht. En ja, we kunnen ons wel voorstellen dat als je in het verleden en je voorgeslacht mensen kunt aanwijzen als bijvoorbeeld mensen die in hun tijd beroemd waren. Stel je voor dat je misschien tot je verrassing erachter komt dat je afkomstig bent uit het geslacht waar ook iemand als Michiel de Ruiter deel van uitmaakte. Of nog veel verder, dat je afstamt van Karel de Grote. Nou, daar ben je dan natuurlijk wel een beetje trots op. Net of de glans van die grote mannen dan ook enigszins op jou afstraalt. Maar als je nou in zo'nzelfde boek allerlei beruchte en misdadige types tegenkomt, dan is er niet zoveel reden om trots te zijn. Dan neem je zo'n boek waarschijnlijk niet zo snel van de plank. Hoe is dat eigenlijk met het familieboek in Matteüs? We zullen het gemeente straks horen. In ieder geval, Matteüs heeft het geschreven. En dat niet omdat het zijn eigen hobby was, maar omdat hij daartoe opdracht had. Opdracht van de Heilige Geest. En gemeente, ook boven dat eerste gedeelte van Matteüs 1 staat boven het heilig evangelie. Ook dit is kennelijk evangelie. Heilig evangelie. Door God gewild dat het ons bekend gemaakt zou worden. En daarom geschikt, zeker geschikt, om in de prediking aan de harten van de gemeente te worden gelegd. Boven de preek zet ik gewoon wat in het eerste vers staat. Het boek van het geslacht van Jezus Christus. En dan vallen er zomaar vier typeringen van dat boek op. Allereerst is het een boek van allure. Vervolgens, het is een boek van het wonder. Ten derde, het is een boek van schande. En ten vierde, en dat zei ik al, het is een boek vol evangelie. Het boek van het geslacht van Jezus Christus. Een boek van allure, een boek van het wonder, een boek van schande. En een boek, gemeente, vol kostbaar evangelie. Te beginnen dus een boek van allure. Wat bedoel ik daarmee? Wel, de grootheid en de voornaamheid van de Heere Jezus komt daarin tot uitdrukking. Maar eerst dit. Er staat in onze vertaling het boek van het geslacht van Jezus Christus. Nu is dat woord geslacht naar mijn indruk niet zo heel erg gelukkig gekozen. Met alle respect voor onze statenvertalers. Er staat, en dan herkent u het gelijk, het boek van de Genesis van Jezus Christus. En Genesis is, weet u het, Genesis is wording. We hebben natuurlijk een boek, een Bijbelboek dat Genesis heet. Het eerste boek van de Bijbel. Daarin wordt beschreven de wording van hemel en aarde. De wording van de mensheid. De wording van het volk Israël. En nu begint Matteüs zijn evangelie met de wording van Jezus Christus. Het gaat dus, met eerbied gezegd, hier om de wordingsgeschiedenis van Jezus Christus. Jawel, want de Heer Jezus is niet zomaar ineens, zomaar plotseling in deze wereld gekomen. Daar is heel wat aan vooraf gegaan. Het zou best kunnen dat vanmiddag, wanneer de kinderen hier zijn, dat dat ook nog zal worden aangehaald. Misschien worden er wel teksten opgezegd, ik weet het niet, ik heb het programma niet gezien. Maar dat zouden best eens teksten kunnen zijn uit het Oude Testament. Want die komst van de Heer Jezus, die is voorzegd. En dat behoort tot de wordingsgeschiedenis van de Heer Jezus. Voorzegd al, direct na de diepe, donkere zondeval van de mens. Maar daarna ook, door Abraham, Isaac en Jacob. Door psalmisten en profeten. En tenslotte zelfs door Zacharias en Maria. Het volk dat in duisternis gezeten is, Jesaja, zal een groot licht zien. Het volk dat wandelt in een land vol van duisternis en schaduwen des doods, over dezelfde zal een licht gaan schijnen. En in datzelfde hoofdstuk wordt het dan gezegd, wordt een tip van de sluier opgetild. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. De voorzeggingen aangaande de Heere Jezus. En toen kwam er een moment dat het God behaagde, gemeente. En ik zeg het even met een diep Grieks woord. Toen kwam het kairos moment. Toen kwam de volheid van de tijd. Dat met bewijzen van spreken. Dat God, de eeuwige God, op de klok van de eeuwigheid zag. En dat hij het tot zijn zoon zei. Mijn lieve zoon, nu is het de tijd. Nu is het de volheid van de tijd dat u naar deze aarde gaat. En toen is hij gegaan, geboren als een kindje klein en teer. Maar wel vanuit de schoot van Maria, verwekt door de Heilige Geest, staande in de traditie van alle eeuwen daarvoor. Zijn voorgeslacht. En dat wil, gemeente, dat wil Matteüs bekendmaken. De Heere Jezus stamt af van, en dan lezen we, het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, dat allereerst. En de Heilige Geest, gemeente, heeft er kennelijk groot belang aan gehecht dat we dit weten zouden. De Heere Jezus, het kind dat in de kribbe lag, geboren in de stad van David, had de engel het niet gezegd tot de herders? Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad van David, jawel, als de zoon van David. Zo is hij gekomen, als de zoon van David. En dat was voorzegd. Ja, dat was voorzegd. We hebben ervan gezongen, gemeente. Psalm 132. Tot staving van de waarheid deed de Heere, die van geen wankelen deed, aan David ene dure eed. Ik zal, zo sprak hij, uw zoon, eens zetten op uw gloriekroon. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En ik noemde zojuist al dat woord uit Jesaja 9, dat kind dat geboren zou worden. Aan de grootheid van zijn heerschappij en van de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. En zo is hij gekomen. Hier is hij. En als de herders zich spoeden naar de kribbe en zich buigen over het kind, dan ligt daar, gemeente, de zoon van David. Hij die als koning zal regeren. Hij die zijn vijanden aan zich zal onderwerpen. Hij die de koning van zijn volk is. Straks zal het boven zijn hoofd aan het kruis staan. De koning der Joden. Hij de koning, de zoon van David. En zo, gemeente, zo is dit geboortebericht, zeker in het begin, het is een boek van allure. Een boek waarin de grootheid van dit geboren kind ons op het hart wordt gedrukt. Weet wie het is. Weet wie het is. Zie het eraan? Jawel, jazeker. Ja, met het oog van het geloof. Het geloof. Gemeente dat het deel was van een merkwaardig. Merkwaardig dat Matthäus dat direct in zijn tweede hoofdstuk gaat berichten. Hij die zijn evangelie geschreven heeft voor zijn Joodse volksgenoten. Hij wijst erop dat ze van buiten moeten komen. De wijzen uit het oosten. En ze brengen koninklijke geschenken voor hem mee. Goud, wierook en mirre. En ze bidden hem aan. En als we zo gemeente onze blik laten glijden vanmorgen. Over dit boek van allure. Het boek van de wording van Jezus Christus. Dan is de eerste vraag. Het is maar een korte toepassing. Maar dan is wel de vraag. Hebben we geleerd voor hem te knielen? In hem de koning te zien? Ja, te zien. In hem de koning te herkennen. Hem ook te erkennen als de koning. Hij die gekomen is, gemeente, met een missie. Met een machtige opdracht. Welke? Nou, laten we de moederbelofte maar nemen. Ik zal vijandschap zetten, zegt God. Ja, tegen de slang. Ik zal vijandschap zetten. Ik zal er één zenden. Een vijand van de vijand. En dat is de overwinnaar. Dat is degene die de vijand zal bestrijden en overwinnen. Die zijn kop zal vermorzelen. Sta je al? Gemeente, dat is heel persoonlijk. Sta je al? Of moet ik zeggen, ben je al getrokken tot de kant van die koning? Is hij door genade jouw koning al geworden? En dat betekent dat ik van mijn troon af moet. En er is heel wat voor nodig. Maar die koning, hij kan het. En hij wil het. En hij doet het. Door zijn macht en door zijn genade. En dan gaat hij zelf op de troon van mijn leven zitten. Wat is dat kostelijk? Als hij je koning is. Een van de psalmisten, die nodigt ertoe uit. En hij zegt, kus de zoon. Kus die koning. Opdat, jawel, en dat is een andere kant van die koning. Opdat hij niet toorne en ge op de weg vergaat, gemeente. Dat is de andere kant. En hiermee sluit ik af, dat eerste. Maar genoeg kerstevangelie, gemeente. Het boek van het geslacht van Jezus Christus. De zoon van David, een boek van allure, majesteit en macht en heerlijkheid heeft deze koning. Maar het boek is tegelijkertijd het boek van het wonder. En dat blijkt wel als we verder lezen. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham. De Heer Jezus, gemeente, wanneer hij predikt, wanneer hij het land doorgaat, dan heeft hij nog wel eens gesprekken met de overpriesters en de schriftgeleerden. En dan blijkt, ja, dat die overpriesters en die schriftgeleerden zich terdege ervan bewust zijn dat zij zonen van Abraham zijn. Ze laten zich erop voorstaan. Je zijn het, ze zijn het, jazeker. Maar gemeente, ze laten zich erop voorstaan. En weet u wat ze vergeten? Dat kind van Abraham zijn, gemeente, dat herinnert aan het wonder. Aan het wonder, want Abraham had helemaal geen kind. Jarenlang niet. Hij had wel de belofte van een kind. En getrouw aan de opdracht van de Here had hij afscheid genomen van zijn vaderlijk huis. En was hij vertrokken naar het land. En hij wist niet waarheen. Maar hij wist het. Ik zal een kind ontvangen. Ik zal een zoon krijgen. En mijn nageslacht zal zijn zo talrijk, jongens en meisjes, als dat er korrels zand op Ouddorp liggen, laten we het zomaar zeggen. Heb je wel eens geprobeerd om ze te tellen? Dan begin er maar niet aan, want het lukt niet. Nou zegt de Heere, zo talrijk zal je nageslacht zijn. En Abraham, kijk eens omhoog, zoals de sterren aan de hemel. Nou, in de tijd van Abraham was er nog geen strooilicht door allerlei grote lampen van reclame en weet ik wat. Nee, het was een machtig gezicht, de sterrenhemel in het oosten. En Abraham zocht ze te tellen, maar het lukte niet. Wel, zei de Heere, zo zal je nageslacht zijn, Abraham. Maar Abraham had geen kind. En er kwam geen kind. Hoe lang hij wachtte? 1 jaar? 8 jaar? 10 jaar? 25 jaar? Geen kind. En nu zou het er wel niet meer van komen. En dan zegt de Heere Abraham, maar ik zal het geven. Ik zal een kind geven. Wat Abraham moest leren, gemeente. En dat moeten wij allemaal leren. Leren te leven van het wonder. God is de God van het wonder. Als Abraham een verstorven lichaam heeft. En zijn vrouw Sarah nog te meer. Wel, gemeente, dan zegt de Heere, en dan ga ik werken. Als er aan jouw kant geen mogelijkheid is, als jij aanloopt tegen een muur en je ziet het niet meer en je weet het niet meer en je kan het niet meer en je hebt het niet meer, nou zegt God, dan ga ik werken. Dan zal ik het doen. En gemeente, dat zegt hier deze korte aanduiding. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En wat we, gemeente, nou het huidige volk Israël mogen toewensen. En wat de prediking van Pieter mag zijn. Zie eens het wonder. Het wonder. Dat God met je te maken wil hebben. En dat wonder wat te meer gebleken is in de kribbe van Bethlehem. God is de God van het wonder. Ja, gemeente, en dat blijkt niet alleen wanneer we de naam van Abraham lezen. Maar ook helemaal aan het eind van de lijst, als we de naam van Jozef lezen, dan gebeurt er opnieuw een wonder. Want dat kind, dat geboren zou worden, dat was geen vrucht van de huwelijksliefde van Jozef en Maria. Maar Jozef was er helemaal niet aan te pas gekomen. De Heilige Geest heeft Maria overschaduwd. Hetgeen in u ontvangen zal worden, dat is van de Heilige Geest. Buiten toedoen van de man. En gemeente, dat is een absolute onmogelijkheid. Daar glimlachen we toch om. Dat kan toch helemaal niet. Dat is toch absurd? En God maakt het duidelijk. Dat hij Jozef helemaal niet nodig heeft. Hij valt er helemaal buiten. Daarom is dit boek ook het boek van het wonder. Opdat we zouden weten, gemeente, dat God niet alleen in de heilshistorie, in de komst van de Heere Jezus Christus, wonderen deed, maar dat hij nog wonderen doet. Lees de Bijbel maar. De schepping? Nou ja, tegenwoordig geloven we er niet meer in. Maar gemeente, het is wel een wonder. De schepping. En de voorzienigheid. De leiding van God in je leven. Ook, jawel, ook wanneer het tegen zit. Wanneer er diepe moeite in je leven komen. Wanneer je zegt, Heere, maar waarom toch? Waarom dit toch? En je kan het zomaar niet op zijn plek krijgen. Dan wil God er zijn, gemeente. Dan wil hij ondersteuning geven. Dan wil hij kracht schenken. En dan wil hij je leren. Om te leven in alle duisternis van het wonder. Dat God ondersteunt en dat hij er toch is. God is God. En de diepe dingen van je verhouding tot de Heere. Als je je enigszins jezelf kent en je moet zeggen, Heere, nu roept u mij op om u te dienen, maar dat lukt me niet. En er ligt in mijn leven zoveel zonde en zoveel kwaad en zoveel duisternis, Heere. Vanuit mezelf zal dat nooit lukken. Er kwam er eens een bij de Heere Jezus. Ja, die wilde wel spreken met de Heere Jezus over allerlei dingen die je als leraar van Israël wist. En die wilde die graag delen met de Heere Jezus. Stop, zegt de Heere Jezus. Ik ga je eens een les leren, Nicodemus. De les van het wonder. De les van het wonder. Het wonder van de, jawel, de Heere Jezus noemt het, de wedergeboorte. Wie worden zalig? Die in zijn naam geloven. En dan zegt de Heere Jezus het zo. En dat wijst op dat wonder van Abraham en dat wijst op dat wonder van Jozef en Maria, welke niet uit de bloede, nog uit de wil van de man, maar uit God, uit de geest geboren zijn. Door de onmogelijkheid heen. Zo werkt God. Had je dat gedacht wanneer je dit geslachtsregister las? En ik leg het er toch niet in. Ik mag het er alleen maar uitnemen, omdat het er al in ligt. God is de God van het wonder. En als we vandaag bepaald worden bij het kind in de kribbe, dan zeggen we, het had er eigenlijk helemaal niet kunnen zijn. Het had er helemaal niet kunnen zijn, naar menselijke berekening. En gemeente, ik kan er ook voor God niet zijn, naar menselijke berekening. Maar dat kind is gekomen, opdat ik er wel mag zijn. Opdat ik er voor God mag zijn. Opdat ik hem mag aanhangen, betrouwen en liefhebben. Opdat ik hem mag dienen. In welke weg? Nou zegt de Heer, nou zegt de Heilige Geest. Lees dat eerste hoofdstuk van Matteüs maar eens. In de weg van het wonder. Paulus zegt het ook. Dat is een laatste voorbeeld even. Over dit tweede punt. Paulus zegt het ook. Hij zegt, het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Nou, dat had Paulus helemaal niet gezocht. Toen heette hij nog Saulus. Maar dat heeft God behaagd. Wel, gemeente, zo mogen we Matteüs 1 lezen. Over Christus Jezus. Het kind van het wonder. Die gekomen is om in mijn leven het grote wonder van zijn genade te schenken. Het boek van de wording van Jezus Christus. Dat is het boek van zijn grootheid. Dat is het boek van het wonder. Maar gemeente, het is ook een boek van schande. Want wie waren nou eigenlijk die voorouders van de Heere Jezus? Ja, zegt u, Abraham, dat hebben we net gehoord. Jazeker, Abraham, de vader van de gelovigen. Met hem had de Heere zijn verbond opgericht. Jawel, ja, maar als Abraham in Egypte is, gemeente, dan leeft hij in bedrog. Dat is ook Abraham. En David, de koning, de man naar Gods hart, liefelijk in psalmen. Jawel, David, maar op enig moment, dan leeft hij in overspel. En hij voegt er nog de zonde van moord en bedrog aan toe. Dat is David. En gemeente, wat in deze reeks van namen opvalt. De namen van de vrouwen. De vrouwennamen. Hoogst opmerkelijk. Bedenk dat Mozes voor dat Matteüs voor de Joden schrijft. En dan is het heel ongebruikelijk om de namen van de vrouwen daarin op te nemen. 4 vrouwennamen noemt hij. En welke dan? Nou, niet die beroemde en die geliefde stammoeders van Israël. Sara, Rebecca, Rachel, Lea. Ik lees ze hier niet. Andere namen. De namen van vrouwen met wie niet te pronken valt. Die de zwarte bladzijden van het voorgeslacht van de Heere Jezus in het licht stellen. Tamar, ze wordt genoemd. Juda gewon Fares en Zara bij Tamar. Nou, dan moet je Genesis 38 maar eens lezen. Misschien slaat u het aan tafel wel over, want daar staan dingen die zijn niet zo geschikt voor de oren van jonge kinderen. Het is een geschiedenis van overspel en bedrog. Te gruwelijk en te schandelijk. Deze Tamar, één van de moeders van Jezus, hier nadrukkelijk genoemd. Een stukje verder komen we Rachab tegen. Salmon gewoon Boas bij Rachab. En Matteüs hoeft er helemaal niet aan toe te voegen wie Rachab was. Rachab was de stadshoer van Jericho. Nou zeg, nou die wil je in je gemeente niet hebben toch? Dat is een schande. Als die zich aandient om lid te worden, dan moet er eerst eens duchtig gesproken worden. De hoer van Jericho. De prostituee. Moet dat nou echt? Jawel, dat ze tot dat voorgeslacht behoort, maar houd ze alsjeblieft een beetje in een hoek, in het donker. Haal haar niet voor het voetlicht. Toch. De Heilige Geest heeft het Matteüs ingegeven. Rachab moet je noemen. En dan komen we nog een andere vrouw tegen, Rut. Nou ja, zij heeft natuurlijk een betere naam dan die andere. Was Rut niet degene die op de grens van Israël en Moab zo'n kostbare belijdenis heeft afgelegd? Beslist als ze was in datgene wat in haar hart was gelegd. Uw volk, Naomi, is mijn volk en uw God mijn God. Ze had een kostbare keus gedaan. Ja, maar ondertussen was ze wel een Moabitische. En dat volk van Moab, gemeente, dat had zich gemaakt tot een vervloekt volk. Rut, in haarzelf een gevloekte vrouw. En dan komen we in vers 6 bij koning David. Het wordt 2 keer genoemd. De koning David. Jawel, maar en Izei gewon David de koning. En David de koning gewon Salomo bij degene die Uria's vrouw was geweest. Hoe uitermate pijnlijk. Dat dat precies hier genoemd moet worden. Dat schandelijke gebeuren. Dat David daar op het dak van zijn huis wandelt. Het paleis en hij ziet daar een vrouw die heel aantrekkelijk is. En hij zegt, die is voor mij, die is voor mij. En hij laat ze halen en het gebeurt. En al het andere daarna. De ene zonde roept de andere op. Bedrog tot moord toe. En uit deze onheilige verbintenis is Salomo geboren. En via deze Salomo de Heere Jezus. Nou gemeente, dat is het familiealbum van de Heere Jezus. Wat is er veel misgegaan in dat voorgeslacht. En let daarna ook nog eens op de namen van die koningen. Veel goddeloze koningen worden genoemd. Joram. En Jotam. En Agas, nota bene Agas, die een beeld van de afgoden in de tempel oprichtte. En wat denk je van Manasse met al zijn gruwelen? En dan komt de Babylonische ballingschap nog ter sprake. Toen het hele volk, inclusief de koningen, het bij de Heere verdorven had. En de Heere zijn oordelen over het volk uitstortte. En dat, gemeente, dat is nu het geslacht waaruit de Heere Jezus heeft willen voortkomen. Uit het geslacht van Abraham en David. Hij, de heilige Zoon van God. Licht uit licht. God uit God. Die één met zijn heilige Vader was. Gemeente, daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. de heilige zalige gemeenschap van de Zoon met de Vader en de Vader met de Zoon in alle eeuwigheid. Hij die in de schoot van de Vader vertoefde. Hij die aan het hart van de Vader lag. Hij die het troetelkind van zijn Vader was. Hij die, wanneer hij op aarde gekomen is. Wanneer hij geboren is in de stal van Bethlehem. Hij ter ere van wie de hele schare van engelen naar deze wereld komt. En het zingt, ere zij God in de hoge. En vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Hij, over wie de stem van de heilige God klonk 30 jaar later. Toen hij zich had laten dopen in de Jordaan. En toen God de hemel scheurde, bij wijze van spreken, gemeente, de Heere kon het niet meer houden. En hij moest het zeggen, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mij welbehagen heb. Deze heeft geboren willen worden. Als een zoon van Tamar de overspelige. Als een zoon van Rachab de hoer. Als de zoon van Rut de heidin. Als de zoon van Bathseba de vrouw van Uria. Als de zoon van allerlei goddeloze koningen. Het woord is vlees geworden. En vlees is schande. Een vleesgemeente ben ik. Zo diep, jawel, zo dichtbij wilde hij komen. Is dat geen zaak van, ja opnieuw, van verwondering. Van diepe verwondering. Heere Jezus, God en mensen, die aanvaard heeft deze staat, hij die gekomen is, gemeente. Ken je er in je eigen leven iets van? In de verlorenheid van mensen. In de schande van zondaren. In het vleeselijk bestaan van mensen. Die zijn buiten God en zonder God en tegen God. Opdat alle mond gestopt worden. En de hele wereld voor God verdoemelijk zij, schrijft apostel Paulus aan de Romeinen. O, wat glanstande genade dat God zulken heeft opgezocht. Wat een ruimte zit daarin. Want dan kom ik bij het laatste. Dat gemeente juist daarom, nu Christus in de schande van het menselijk vlees gekomen is, dat hij daarmee mij opzoekt. Dat hij zo dichtbij komt. Zo dichtbij mijn verloren bestaan. Dat is het evangelie. Het evangelie van dit boek van het geslacht van de Heere Jezus Christus. Het is gemeente al bijna 90 jaar geleden dat er in het zuiden van België een vreselijk ongeluk was gebeurd. Een ernstige mijnramp. En een grote groep van mijnwerkers zat reddeloos in de val. De angst en de ontzetting van de vrouwen en de kinderen was met geen pen te beschrijven. Maar het volk van de Belgen had een koningin met een hart. Koningin Astrid. Een jaar of 10 later is ze zelf door een verschrikkelijk auto-ongeluk om het leven gekomen. En deze koningin Astrid, die wachtte niet. Nee, ze spoedde zich nog diezelfde dag naar de ontredderde vrouwen in het zuiden van België. En in plaats van haar koninklijke kleren trok ze de allereenvoudigste en meest armelijke kleding van de mijnwerkersvrouwen aan. En zo begaf ze zich naar deze verslagen bevolking. En ze sprak met ze. En ze legde een arm op de schouder. Gemeente, ze was er. Ze was er. Herkend en geliefd door dat rouwende volk. Nabijer als ooit. En de mensen van het dorp daar zeiden, zo schoon, Zo lieftallig hebben we onze koningin nog nooit gezien. Het beeld van de koning, van Emmanuel, die zijn volk opzoekt in de diepste nood en ontreddering, die één met hen wordt. Maar weet u, gemeente, wat deze meelevende koningin met al haar goed bedoelde pogingen niet kon? Weet u, ze kon de mijnschacht niet in om die verloren mensen te redden. En als ze het al gewild had, dan kon ze daar niks uitrichten. Maar nu de Heere Jezus. Nu de Heere Jezus, die in de schande en de ontreddering van mensen zo laag afdaalt, als dat die mensen in hun ontreddering en schande zijn. Hebben we het niet gelezen? Jozef krijgt van de engel de opdracht om het kind dat geboren zal worden te noemen Emmanuel, God met ons. En wat deze koningin Astrid niet kon, en dat is het evangelie van morgen, dat kon hij wel. En dat deed hij wel. Hij ging de mijnschacht in. Zo diep. Dieper nog als verloren mensen kunnen verkeren. Zo één werd hij met mensen. Van wie het geldt. Dood. Door de zonden en de misdaden. Hij heeft niet alleen het vlees van de zondaren aangenomen, maar hij heeft de verlorenheid van zondaren aangenomen. Om ze te trekken uit het verderf. Om ze weg te rukken uit het oord van verderf en duisternis en zonde. En om ze te doen delen in de zalige gemeenschap met hem, gemeente. Zijn naam is Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Nu kunnen zondaren gered worden. Nu kunnen ontredderde mensen gered worden. Nu kunnen mensen in schande gered worden. Zalig gemaakt worden. Nu kunnen uit de diepte van ons zondig bestaan, zondaren getrokken worden. Getrokken worden uit hun diepte en gebracht worden in de gemeenschap met de eeuwige en zalige God. Deze Heere Jezus Christus, hij is geboren uit een voorgeslacht van schande en ontreddering. Hij weet, mag ik het eens concreet maken, hij weet wat het is. Hij weet wat het is wanneer je, zoals Abraham en Sara, jarenlang moet wachten op een kind dat maar niet komt. Letterlijk. En hij weet wat het is met David en Bathseba. Wanneer het kind dat geboren is niet mag leven, maar sterven moet. Hij weet wat het is. En hij weet wat het is als je als Hiskia op je ziekbed ligt en je meent te moeten gaan sterven. Hij weet wat het is. Hij is gekomen in het vlees van Abraham en Sara. Hij is gekomen in het vlees van David en Bathseba. Hij is gekomen in de diepe ellende van een Hiskia. Hij weet wat het is. Hij weet wat het is. Wanneer je als Manasse in de gevangenis zit en de zonde en je verloren bestaan komt op je af. En je moet jezelf afschrijven voor de heilige God. Hij weet wat het is. Hij is, gemeente, gekomen in het vlees. Dieper dan ik zinken kan, is hij gezonken. U bent het met me eens. Wat is het kostbaar dat hij niet gekomen is in koninklijke glorie en heerschappij. Dat hij niet geboren is in het paleis van Herodes, maar dat hij geboren is als een kind, klein en teer, door het geboortekanaal van Maria ter wereld gekomen is, gewonden in doeken, liggende in de kribbe. En zo begon het. En zo was het. En zo bleef het. Hij moest het op enig moment toch zeggen. Vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen weet niet waar hij het hoofd moet neerleggen. Hij is ingegaan. In alle schande en nood en dood en ontreddering en verlies en rouw en duisternis. Hij weet wat het is. Hij is in alle benauwdheden benauwd geweest. Heb je hem nodig? Gemeente, we hebben hem allemaal nodig. Maar het zou zomaar kunnen dat je aan hem voorbij leeft. Dat je denkt dat je het zelf wel redt. Ja, dan ben je nog koning in je eigen leven. Dan heb je er nog geen afstand van gedaan. Dan hou je je eigen dingen nog in de hand. Het is een woord van Luther. Luther schreef het toen hij het zelf ontdekt had. Christus woont bij zondaren. Christus woont, gemeente, alleen bij zondaren. Want zijn naam is Jezus. Hij is gekomen om zondaren te redden van het verderf. En te kronen met goedertierenheid en barmhartigheden. Want die schande en de ontreddering, de schande aan het kruis, de verlatenheid door zijn vader aan het kruis, was niet het laatste. Nee, het was niet het laatste. Hij is de levende. Hij heeft het gezegd. Ik leef en gij zult leven. En is nu gezeten aan de rechterhand van zijn vader. En hij leeft. Hij leeft. Hij leeft om altoos voor de zijnen te bidden en te worstelen. In de troon, gemeente, in de troon zit een zoon van Abraham. Dat mag ook wel eens bedacht worden. In de troon van God, daar zit een Joodse man. Daar zit een mens. Daar zit er één. Ja, God, maar mens. Dezelfde als die in de kribbe lag. Dezelfde als die aan het kruis hing. Maar hij glorieert en hij trekt ze allen tot zich. Die met hen ontreddering en nood en schuld en zonde, gemeente, zo verloren zijn dat ze het zich niet meer kunnen permitteren buiten hem te blijven. Wel nu, zo, niet anders. Zo wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Halleluja. Amen. Wij zullen de Heere danken en bidden. Hoe kostbaar toch is uw evangelie, Heere. Aarde diep, hemel hoog. Uit hoge hemel daalde u neer. Het licht is in deze wereld verschenen. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel, o Israël en alle volken. En gij, mijn zielen, bid het aan. Laat dat laatste van toepassing zijn, Heren. Dat eerste ook, maar dit ook. O gij, mijn zielen, bid het aan. Dat bent u waard om aanbeden te worden. En het zal u geworden, Heren, tot in eeuwigheid. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Want, o Heren, hoe gepast. Nu is er licht voorhanden voor duisterlingen. Nu is er genade voor schuldigen. Nu is er vergeving voor zondige verloren mensen. En u schenkt het, mild en overvloedig. O Heren, wilt u ons ervan overtuigen? Overtuigen door de kracht van uw genade en door het werk van uw geest. Heb dank voor dit stille uur. We bidden om uw zegen. We vragen om uw geleiding. Voor vanmiddag, voor deze dagen. We reizen naar het einde, Heren, van dit jaar toe. Nog één zondag. En dan is 2019 alweer ten einde. En wanneer we terugzien, veel zegen ontvangen. Maar misschien ook wel veel zorgen. En rouw en verdriet. Heren, vanwege dit kind. Mogen we het bij u kwijt. En mogen we het weten. Er is bij God kennis. Kennis van al onze wegen. Omdat hij ons in het verder van onze wegen leidt en bestuurt. Ten eeuwige leven, Heren, laat het door genade zo mogen zijn. Opdat we leven van het wonder en u kennen. Als die God, wiens naam is, wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst, om Christus wil. Amen. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Wij zingen gemeente ten slotte het vijfde vers van deze lofzang van Zacharias. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.